Gemeente, verheft uw hart en tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de koning is der koningen, de getrouwe getuigen, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op pad der zondaar staat. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Psalm 1 en daarvan de versen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En zijn in aansluiting erop uit Psalm 21, het 8e vers: uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn in de eerste plaats uit de profeet Jesaja. En daarvan het 63e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. En daarna uit het laatste Bijbelboek genaamd Openbaring. En daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 16. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 21, vers 8. En luisteren met aandacht en eerbied naar een tweetal schriftlezingen die u kunt vinden in Jesaja 63, de versen 1 tot en met 6. En vervolgens Openbaringen 19, de versen 11 tot en met 16.
En een iegelijk spreekt in zijn hart al dus: ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 63 vanaf vers 1 tot en met 6. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Daarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt. Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toren en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraken was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt en mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toren en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. En dan lezen we nog met elkaar Openbaringen 19, vanaf vers 11 tot en met vers 16. En ik zag den hemel geopend en zie een wit paard en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlamvuur en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had één naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap des almachtige Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. Tot zover de schriftlezing.
Geliefden, laten wij ons buigen voor die Heere en Koning. Zoeken zijn aangezicht in gebed. Heere, dat we met diepe eerbied vervuld worden wanneer wij dit gedeelte lezen van U, o Heere Jezus Christus. Die het geschreven heeft, mijn naam is Heere der Heren. Vervul ons dan toch met diep ontzag. Met een heilige eerbied voor U. In ons gebed. Vervul ons met diepe ootmoedigheid. Ziende wie wij zijn. Zondaren. Vijanden. Ongehoorzamen. En U de gans andere. En dan bidden wij U, wees Gij, o Heer Jezus Christus. Die middelaar des gebeds. Treed Gij tussen. Want de drie enige God kan ons alleen horen om uwentwil, om uw voorbidding. En dat we daarom mogen weten dat het verhoord zal worden, niet om iets uit ons, maar alles uit hem, om Christus wil alleen. En geef dat we zo mogen naderen tot u in die verwachting, in die hoop, in dat ware geloof. Anders kan ons bidden niet voor u bestaan. O, en dat drijft des te meer uit om te smeken. Leer ons bidden. Neem ons op de leerschool des gebeds. Leg zelf de woorden in onze mond. En leg zelf in ons hart wat noodzakelijk is om te bidden. Want wij weten niet hoe te bidden. Maar dat we nou vanavond geleid door uw Heilige Geest onze nood recht mogen leren kennen. En zo tot u komen. In die verwachtingen dat u nooddruftigen zult verschonen. En dat u zult gedenken aan armen uit gena. Gedenk ons, Heere. Zie in gunst op ons neer. Sterk ons dan ook opnieuw. Want wij geroepen worden uw woord te verklaren en uit te leggen. Pas gij zelf door uw Heilige Geest toe wat gij zelf geeft te spreken. Want wij kunnen niet spreken, nog minder toepassen. Het is alles uw werk. En daarom zijn onze ogen op u geslagen, om van u hulp en gunst te vragen. En dat geldt nu ook voor ons luisteren. Open ons hart, en dat de woorden niet aan ons voorbij gaan, zoals u zelf gezegd hebt. Dat het zaad wel gestrooid wordt, maar op de weg valt. En dat het daar geen kracht kan doen, omdat het hard is. En dat het daarom door de vogelen des hemels wordt weggepikt. Ook dat het vanavond toch niet gebeuren zal. Maar dat het vanavond nou eens mag vallen door uw genade in een weltoebereide aarde. En zo zijn wij diep en stijl van u afhankelijk. In het spreken en in het luisteren. Ga ons niet voorbij, heren. Dat hebben wij ons wel waardig gemaakt. Maar zie nog eens in genade en gunst op ons neer. En zo dragen we opnieuw heel de gemeente hartelijk aan u op. We denken ook aan onze kosters. Vrouw, wilt u ook bij haar zijn? In het verwerken van de teleurstelling, maar ook in het verwachten dat u in al die wegen haar kracht geeft om bij de voordeur het van u alleen te verwachten. Geef haar de rust, Heere, zodat ook dat oog hechten mag en zodat ze op uw tijd ook weer beter zien mag. En dat daarin ook aan verwachting van u de Heer alleen mag zijn. Gedenk ook onze broeder ouderling Kramer. U kent ook zijn weg in de achterliggende weken, waar er toch ook spanning in zijn gezin was om zijn gezondheid, dat zijn longen onderzocht zijn, omdat mogelijk wellicht daar de gevreesde ziekte zou kunnen zitten. Heere, maar tot zijn grote verwondering mocht hij het horen dat het alles mee mocht vallen en dat zijn longen schoon waren. Heere, dat het samen met zijn vrouw en kinderen mag uitdrijven tot u, om u daarvoor te erkennen dat u tot hiertoe alles nog zo wonderlijk welgemaakt hebt. Heere, maar wij bidden u toch ook in het bijzonder, dat het niet mag zijn, Heere, wat u schrijft in uw woord. Ik heb ze geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Heere, wat zal dat toch zijn als dit voorbij gaat, zonder dat het vruchten nalaat in het leven van hem. En daarom dragen we hem bijzonder hartelijk aan u op, Heere. Niet alleen naar zijn lichaam, maar bovenal naar zijn ziel. Grote koning, u weet wat hij nodig heeft en wat hij niet missen kan. Of wil die nood in zijn ziel ontbinden, Heere, totdat hij die rust gevonden heeft in hem die zegt, komt herwaarts tot mij en ik zal u geven de rust uw zielen. Dan kunnen we leven en dan kunnen we sterven. Heere, zo bidden wij dat voor elkaar. Er zijn er nog zoveel onder ons die nog onbekeerd zijn, die nog voor eigen rekening voortleven, dat ze vanavond nog eens een heilige schrik mogen ontvangen en dat ze niet meer verder kunnen leven. Dat hun een halt wordt toegeroepen, dat ze gegrepen worden bij u vandaan, dat ze neergeworpen worden van het paard der gerustheid en dat ze vallen plat op de aarde en het uitroepen, wat wilt gij dat ik doen zal, Heer? Dat het niet meer gaat om hen zelf, maar om u. O grote koning, doe het vanavond nog. En geef ons dan ook alles wat nodig is. Om daarin ook het woord te bedienen in alle oprechtheid, in alle eerlijkheid. Dat we niet zouden achterhouden, maar de volle raad Gods verkondigen. Ook in haar scherpte, ook in haar oordeel. Maar Heere, dan is dat toch alles gedoopt in uw liefde. En dan zegt u tot behoud van zondaren. En daarom zegt ook de apostel het. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen u tot het geloof. Och, dat we nog eens een zicht krijgen wat het zeggen wil om verloren te moeten gaan. Voor eeuwig verloren te moeten gaan. Druk die werkelijkheid toch af in ons aller hart, Heren. Omdat in die nood nog eens een roepen tot u geboren mag worden. Kan zo stil zijn ook in het midden van de gemeente. Want er zoveel nog zijn die gerust voortleven. Heere, we smeken u. Laten we vanavond een boogschutter mogen zijn. Die door uw heilige geest geleid pijlen mag afschieten. Die nou des konings vijanden treffen onder het pansier. We vragen u dat uit genade. Heere, zo bidden wij u voor onze overheid. Voor onze koning en voor zijn gezin. We dragen u hartelijk aan u op, ach Heere. U weet dat onze koning en zijn vrouw en kinderen en onze regering u niet nodig hebben. Dat ze buiten u om ons land kunnen regeren. En laat het ons nog eens aangrijpen. En laten we nog eens waarlijk mogen bidden om de bekering van hen die in hoogheid gezeten zijn. We vragen u, breidt uw koninkrijk uit, wereldwijd. Hier, maar ook in China, in Amerika, in Afrika, in Rusland. Dat uw koninkrijk komen mogen. Zegen daartoe ook het werk van evangelisatie, ook vanuit onze gemeenten, hier in Nieuwkoop, maar ook in de grote steden. Heere, zie nog daarin in ontferming neer. En dat we nog eens verblijd mogen worden. Dat we het ook mogen horen dat in Nieuwkoop nog mensen tot u getrokken worden. Zo dragen we ook het werk der barmhartigheid hartelijk aan u op. De familie van Inge mocht weer terugkeren naar lang afwezigheid. Ze hebben veel mogen doen, Heere, daar. Ter bestrijding van de armoeden. maar ook uw woord mogen uitreiken. En nou wacht het alles op uw zegen. Zegen toch ook die arbeid. En dat het niet ijdel is geweest, maar dat het gedaan mocht zijn in de Heer. Dan zullen ze zich mogen verblijden in de vruchten die u geeft op die arbeid. Sterk ze ook, ook als ze zich weer voorbereiden om opnieuw erin te zamelen, dat ze telkens weer het met vreugde mogen doen, omdat u het van hen vraagt. Gedenk dan hen daarin en blijf bij ze. Heer, hul dragen we ook het werk van de sleutelbloem hartelijk aan u op. O Heer, u weet het. En u kent ook de zorgen. En dat ze het dan ook van u mogen verwachten. En dat ze dan ook vanmorgen gesterkt zijn door dat woord. Die wijsheid ontbreekt hoe het verder moet. Dat die ze van mij begeren, die mildelijk geeft. Dat ze zo hun hoop mogen stellen op u, de Heer, alleen. En dan zult u niet begeven, Heer. En dan zult u het niet verlaten. En dan zult u die wijsheid geven in het lijden ook van de sleutelbloem. Zo dragen we het werk van Stichting Ontmoeting hartelijk aan u op. Van de ZOA en allen die zich inzetten tot behoud van de naaste, tot ondersteuning van de naaste in de moeite. En geef dat al dat werk gedragen mag worden in ons gebed. Zo dragen we onze kinderen hartelijk aan u op, onze jongeren. Als de scholen weer gaan beginnen, wilt u dan ook bij hen blijven. Geef ze alles wat nodig is en dat ze ook vanmorgen gehoord hebben. Dat alle wijsheid bij u te verkrijgen is op het gebed. En dat u kracht geeft, ook als het moeilijk kan zijn. Als ze soms niet weten hoe het verder moet. Heer, er zijn ook jongeren onder ons voor wie het leven moeilijk is. Die veel vragen hebben. Soms met angsten te maken krijgen. Heren, dat ze dan ook vanmorgen geluisterd hebben. En het aan u vragen, Heer, ik weet niet hoe het verder moet. Maar geeft u mij die hemelse wijsheid. Om te midden van alle verdrukkingen, zorgen en moeite in mijn jonge leven. Het van u, de Heer, alleen te verwachten. Die zullen niet beschaamd worden. Heren, zo dragen we heel de gemeente hartelijk aan u, de Heer, op. Gedenk zo uw volk Israël. Dat we mogen bidden bij de voordeur om de vervulling van die belofte die gij gedaan hebt. En ook vanavond zullen we er iets van mogen horen. Wie u wilt zijn voor dat volk, Heer, dat gij toch lief hebt. Waarmee gij uw verbond in Abraham hebt opgericht. En dat verbond weet toch van geen wankelen. Heere, zo ziet het alles op u. Heere, blijft alles op u wachten. Hoor ons dan om uw lieve zoon. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeenten, met wat een machtige woorden vertroost de profeet Jesaja dat volk dat in ballingschap zit. Luister maar eens wat hij zegt in het 62e hoofdstuk aan het begin. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomt als een glans en haar heil als een fakkel brandt. Troostrijke woorden mag hier Jesaja spreken tot het volk in ballingschap, dat daar zit aan Babels rivieren, zo vaak moedeloos en zonder uitzicht. Maar, zegt de profeet, ik zal niet zwijgen en ik zal spreken. En ik zal jullie steeds weer troosten met het woord, met het heerlijke beloftewoord dat de Heere u zal terugbrengen. En dan zegt hij, zie uw heil komt, zie zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Daarin bemoedigt hij hen dat er een dag komen zal, dat de Heere ze terug zal brengen in Jeruzalem. En dat de Heere weer aan zijn volk gedenken zal. En zo horen we het Jesaja zeggen, de Heere die heeft lust aan u. Ze zullen weer mogen delen in de gunst en genade van de Heere, als hij dat volk weer terug zal brengen in Jeruzalem. En de tempel weer herbouwd mag worden en zij de Heere weer mogen dienen. En als dat gebeuren zal, geeft de Heere daar een zegen bij. Luister maar wat we lezen in dat 62e hoofdstuk in het 6e vers. Wat is nou een van de gunstgenaden die de Heere zal geven aan zijn volk als ze terug mogen keren? Hoor maar wat hij zegt. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zwijgen zullen. Wat is dat een troost, dat de Heer, als hij dat volk terugbrengt, zal hij ze wachters geven, die bij dag en bij nacht verkondigen wie de Heer is voor zijn volk. Is dat niet wat Gods kinderen steeds nodig hebben? Niet alleen verlost te worden uit Babel, maar elke dag door de Heer onderhouden worden, door dat hemelse manna, door dat hemelse brood. Want dat hebben ze nodig, want buiten hem kunnen ze niet leven. Ze hebben het nodig dat dagelijks dat woord tot hen spreekt. Hoor maar eens hoe David daarvan getuigt als hij zegt: hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. En daarin voel je het. Dat is nou het kenmerk van dat volk van de Heer. Dat ze zo verlangen om uit de mond van die wachters van Gods knechten te horen wie de Heere nou is voor zijn volk en wie hij wezen zal, ook in tijden van verdrukking, in tijden van aanvechting, in tijden van bestrijding. En dan mag die wachter in dat 63ste hoofdstuk ook gaan vertellen wie de Heere is voor zijn volk. Niet alleen dat hij dat volk verlost uit Babel. Niet alleen dat hij dat volk terugbrengt in Jeruzalem. Niet alleen dat hij wachters zal geven die ze onderhouden, die dat woord bedienen mogen, zodat de kerk uit dat woord leven mag. Maar in dat 63ste hoofdstuk gaat de wachter in opdracht van de Heere vertellen wat er gebeuren zal met al de vijanden die de kerk des Heren belagen. Wat de Heere zal gaan doen met al die bestrijders die het gemunt hebben op de ondergang van dat volk. We gaan met elkaar luisteren naar het wraakgericht van de Heere over al de vijanden van hem en van zijn kerk. En daartoe gaan we met elkaar lezen Jesaja 63, de versen 1 tot en met 6, waarvan ik u alleen nog het derde vers voorlees. Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toren, en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen, en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. We willen dus vanavond met de hulp des Heren stilstaan bij de profetie die we gelezen hebben in Jesaja 63, de versen 1 tot en met 6, die ons spreken van het wraakgericht van Christus. En dan drie gedachten. Allereerst door wie dat geoefend wordt. In de tweede plaats tegen wie het voltrokken wordt. En in de derde plaats voor wie het tot troost is. Het wraakgericht van Christus. Allereerst door wie dat wraakgericht wordt voltrokken. In de tweede plaats tegen wie het wordt voltrokken. En in de derde plaats voor wie is dat nu tot troost. We gaan van die overwinnende koning zingen, en wel uit Psalm 24... En daarvan de versen 4 en 5. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 24. Verhoogt, o poorten, u de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Opdat de koning in moog rijden. Wie is die vorst? Groot in eer. En dan geeft onze tekst daarop een antwoord. Als diezelfde vraag gesteld wordt: wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bosra, deze die versierd is in zijn gewaad? Wie is hij? En geeft onze tekst het antwoord: ik heb de pers alleen getreden. Ik ben het die gerechtigheid spreekt. Ik ben het die machtig ben om te verlossen. En van die koningen van zijn overwinning zingt ook deze psalm. En laten wij er samen van gaan zingen. 24, de versen 4 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste rondgang is bestemd voor de kerkelijke kassen. Voor het kerkelijke werk in breder verband. En de tweede is voor onze plaatselijke kerk. Beide van harte bij u aanbevolen.
Thank you.
Geliefde gemeente, de profetie van Jesaja hier in het 63e hoofdstuk spreekt ons dus van het wraakgericht van Christus. En we letten dan op drie gedachten wie het is die dat wraakgericht uitoefent. In de tweede plaats tegen wie dat wraakgericht wordt uitgeoefend. En in de derde plaats voor wie dat wraakgericht tot troost is. Gemeente, Jesaja mocht zien en heeft het volk ervoor gewaarschuwd dat er een tijd zal komen dat ze weggevoerd zullen worden zoals ook het tienstammenrijk is weggevoerd om hun zonden naar Babel. Maar hij mag ook zien dat de Heere ondanks de zonden van dat volk trouw blijft aan zijn verbond en dat hij op zijn tijd dat volk zal terugbrengen. Dat er een rest zal wederkeren naar Jeruzalem. En dat daar de Heere zijn dienst weer zal herstellen. En dat hij lust aan dat volk zal hebben. En dat hij dat volk zal zegenen met wachters, met dienstknechten. Die hen onderwijzen, vertroosten en vermanen uit dat heilig woord des Heeren. Maar Jesaja mag verder zien. Want dat volk, die rest die teruggekeerd is, die zal leven te midden van de vijanden. Immers, het is maar een klein getal dat terugkeert naar Jeruzalem. De meesten blijven in Babel. Het is een kleine kudde, te midden van de wolven. Die loeren op de ondergang van dat volk. En nu mag Jesaja zien dat de Heere aan dat volk gedenken zal. Dat volk waarvan wij vanmorgen hoorden, dat ze te maken krijgen in dit leven met velerlei verdrukkingen. Dat het niet zonder verdrukkingen zal gaan om in te gaan in dat koninkrijk. Maar nu mag Jesaja tegen dat volk te midden van de vijanden iets heerlijks gaan verkondigen. En dan gebruikt hij het beeld van een koning. Een koning die uittrekt uit Jeruzalem om de strijd gaan aanbinden tegen de vijanden die dat volk omringen. En die koning gaat met zijn leger die vijanden tegemoet. Ver weg wonen die vijanden. En dan begrijpt u dat het volk achterblijft. Met de vraag, zal onze koning in staat zijn om al die vijanden in het noorden, in het zuiden, om al die vijanden te overwinnen en ons te verlossen van die vijanden. En de wachters op de muren, ze kijken uit. Komt onze koning terug? En hoe zal hij terugkomen? Zal hij overwinnen? Of zal hij als een vluchteling, achtervolgd door de vijanden, terugkeren naar Jeruzalem? En zo staan die wachters uit te zien en kijken in verlangen uit naar de terugkomst van hun koning. En dan ineens roept daar een wachter uit: wie is hij die daar komt uit Edom? Die daar komt met besprenkelde klederen van Bosra. Het is een uitroep van verwondering, een uitroep van blijdschap. Wie is hij die daar komt uit Edom, bekleed met besprengde klederen van Bosra? Het is een uitroep waarin hij de aandacht van het volk voor zich opvraagt en zegt: kom eens met mij kijken wie daar aankomt. En u begrijpt wel dat het volk toestroomt en uitziet naar die man die daar aankomt. Waarvan de wachter in verwondering zegt: wie is deze die daar komt uit Edom? Met besprengde klederen uit Bosra. En dan tekent die wachter aan het volk die man die daar komt. En hij zegt: hij komt eraan in koninklijke waardigheid. Zijn gestalte is van een koning die overwonnen heeft. En zijn kleed draagt hij als een sieraad. O, diep onder de indruk is de wachter van die man die daar komt uit Edom, uit Bosra. Zijn gewaad, zijn witte gewaad, daarin ziet hij allerlei rode vlekken. Maar dat kleed, dat is zijn sieraad, zo zegt hij, zijn klederen zijn zijn gewaad als een sieraad. En als dan die man steeds dichterbij komt, die man in die koninklijke heerlijke gestalte, met dat witte kleed dat besprengd is met rode vlekken, die daar een koninklijke gang heeft, dan roept die wachter het uit: wie bent u? En dan begrijpen wij wel dat dat niet een vraag is, dat hij het niet weet, maar het is een vraag die uitlokt, een vraag die zegt: kom, vertel wie u bent en wat u gedaan hebt en hoe het gegaan is, vertel het ons. Wie bent u die daar komt uit Edom? Wie bent u weer kleed besprenkeld is uit Bosra? Volk wil het graag horen. En de wachter is hun tolk en zegt: wie bent u? En dan geeft die man uit Edom een heerlijk antwoord. En hij zegt: ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Je zou op het eerste gezicht zeggen: wat is dat toch een raadselachtig antwoord. Als daar die man, die sterke held, die overwinnaar, en als dan die wachter vraagt: wie bent u? Dat hij dan dat antwoord geeft: die gerechtigheid spreekt en die machtig is om te verlossen. En dan horen wij in die woorden dat er maar één is die dat zeggen kan: ik spreek gerechtigheid en ik ben machtig om te verlossen. Wie is dat? Wel, dat kan alleen de Heere zelf zeggen. Hij is het die gerechtigheid spreekt. En wat wil dat zeggen? Wel, wat ik ben, dat spreek ik en dat doe ik. Ik ben de rechtvaardige. Niemand op de aarde is rechtvaardig, niet tot één toe. Er is er maar één, de Heere. Hij is de rechtvaardige. En dat wil zeggen dat hij het recht handhaaft. Dat hij volkomen betrouwbaar is. Dat hij doet wat hij zegt. Hij is de rechtvaardige, dat wil zeggen, die ook het recht voltrekt. En hierin laat de Heere heel duidelijk zien, en het wordt ons straks nog duidelijker als we verder komen in die profetie, dat de Heer hier laat zien wie hij is, namelijk de rechter van hemel en aarde. God is de rechter die beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert en dien verhoogt. Wie zijt gij die daar komt uit Edom, met de besprenkelde klederen uit Bosra? Ik ben het, zegt de Heere, die recht en gerechtigheid lief heb. Ik ben de rechter van hemel en aarde. Ik ben degene die het recht lief heeft en het recht handhaaft. Ik ben de rechter. Maar ik ben ook, zo zegt hij, de machtige die verlossen kan. Ik ben degene die een volk in benauwdheid verlossen kan. Er is er maar één die dat zeggen kan. Die gegeven is al de macht in hemel en op aarde. En dat is de Heere zelf. En zo komt die held, die man uit Edom, zich aan zijn volk bekend te maken. Als dat volk vraagt: wie zijt gij uit Edom? Dan is het antwoord: ik ben de rechter van hemel en aarde en ik ben de almachtige die verlossen kan die gebonden zijn. En toch is de vragensteller nog niet geheel tevreden. Want hij ziet iets bij die held wat vragen oproept. En daarom vraagt hij door en hij zegt: wie zijt gij? En wat betekent het dat uw kleed zulke diep rode vlekken heeft? Hij wil weten hoe het komt dat kleed, dat witte kleed, dat kleed der overwinning, dat daar op rode vlekken zitten. Hoe komt het dat uw kleed besprenkeld is met rode vlekken? En dan gaat die held weer opnieuw antwoorden. Als die wachter gevraagd heeft, waar zijt gij rood aan uw gewaad? En waarom zijn uw klederen als een die een wijnpers treedt? En u begrijpt wel, dat beeld, die wachter, die herkent iets aan deze held. En wat herkent hij dan? Wel, namelijk wat ze zoveel gezien hebben aan de mensen die een wijngaard hebben. Wanneer de oogst binnengehaald wordt, dan worden al die wijntrossen worden gebracht in een grote stenen bak. En dan worden al die druiven daarin gelegd. En dan komen de druiventreders en met hun blote gewassen voeten gaan zij die druiven plengen, zodat het sap uit die druiven komt. En je begrijpt wel, ook al bind je dan je mantel op, dat er toch spatten, rode spatten vanuit die druiven tegen dat kleed opkomen. En daar moet die wachter aan denken, en daarom vraagt hij het aan die held, waarom ziet uw kleed eruit als een kleed van iemand die de wijnpers heeft getreden? En dan blijkt wel dat hij zich niet vergist heeft. Want wat antwoordt die held? Hij zegt, ik heb de wijnpers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen vertreden in mijn toorn en ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid en hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. En wat is dat een machtige boodschap? Daar zagen zij naar uit, de inwoners van Jeruzalem, om dat te mogen horen. Wat dan? Wel, dat hij de wijnpers heeft getreden. Dat hij al die vijanden overwonnen heeft. Dat is wat ze hier horen mogen als hij zegt, ik heb de pers alleen getreden. En ik heb ze mijn toren vertreden. Zodat hun kracht, dat is synoniem voor hun bloed, tegen mijn witte kleed is opgespat. Als die koning hier zegt, ik heb de wijnpers getreden, ik heb ze onder mijn voeten vertrapt, dan ziet dat op de grote overwinning over Edom. Want hij kwam toch uit Edom vandaan. En Bosra, dat is de hoofdstad van Edom. En Edom, dat is de aartsvijand van Israël. Edom, dat zijn de kinderen van Esau. Want jullie weten het wel, jongeren, Edom, dat betekent rood. En daarom worden de Edomieten, de kinderen van Esau, roden genoemd. Omdat Esau rossig was, maar in het bijzonder omdat hij gezegd heeft, laat mij slorpen van dat rode daar. Waarin hij verachtte zijn eerstgeboorterecht. Waarin hij ten diepste verachtte de Messias, die beloofd was om te komen uit de zaden van Abraham, Isaac en Jacob. De aartsvijand van Israël. De nazaten van Esau. Esau die het in toren heeft uitgeroepen. En ik zal Jacob doden. Die strijd is daar al begonnen. Tussen Jacob en Esau. Edom. Edom is gebleven de vijand. Niet alleen in het leven van Jacob en van Esau. Maar ook kunnen we lezen van David en Salomo. Dat ze zoveel te strijden hebben. Tegen de Edomieten. Die Edomieten die ook al in de woestijnreis het volk belemmerde om in te gaan in de beloofde Kanaan, waardoor het volk een hele reis moest maken, een omweg moest maken, omdat de Edomieten hen niet wilden doorlaten trekken. Die strijd waarvan je leest, als dat volk weggevoerd, wie springen dan op van vreugde? Als dat volk Israël in de ballingschap gevoerd wordt, wel, we kunnen het lezen in Psalm 137, waar dat volk in ballingschap zucht, Heere, gedenk aan de kinderen van Edom, aan de dag van Jeruzalem, die daar zeiden, ontbloot ze tot haar fundament toe. Ja, die Edomieten, die kinderen van Ezo, hebben zich verheugd over de ballingschap. En gezegd, kleed ze uit, neem alles van ze af, dood ze. En je ziet ze als het ware tot een hoogtepunt komen. In Herodes de Edomiet. Die daar in Bethlehem de kinderen vermoord heeft. In een poging om Christus te vermoorden. Wie is hij die komt uit Edom? Ik heb ze in mijn wijnpers getreden. Dat is de machtige boodschap die de Heere hier verkondigt aan dat volk. Al uw vijanden, gesymboliseerd en uitgedrukt in Edom, heb ik overwonnen. In mijn toren heb ik hen vertrapt. En in mijn grimmigheid is hun kracht gesprengd op mijn kleden, hun bloed. Dat staan grijpend. Hun bloed, dat is hun leven. Hebben ze verloren en het is gespat op mijn kleden. Wat een aangrijpende boodschap, geliefde gemeente. Allereerst is het nodig om te verstaan dat als het hier gaat over de Heere, en als hij zegt, ik heb de pers alleen getreden, dat wij dan nooit meer moeten denken aan de Heer Jezus in zijn lijden. Je hoort het vaak mensen bidden, Heer Jezus, gij die de pers alleen getreden hebt. En dan denken ze aan Gethsemane. Of aan de zaal van Caiaphas. Maar Calvijn zegt het zo heel treffend, dat hier het woord van de Heere verdraaid wordt op een gewelddadige manier. En hij zegt het heel scherp. Het is zelfs belachelijk, zegt hij, om hier aan de Heer Jezus in zijn lijden te denken. Hoe kan hij bespot zijn met zijn eigen bloed? Dat kan toch niet? Het gaat hier over de overwinnaar. De Heer Jezus Christus die de strijd alleen gestreden heeft. Die de overwinning alleen behaald heeft. En het bewijs daarvan is het kleed. Besprengd met het bloed. Niet van hemzelf. Maar van zijn vijanden. Ik heb de pers alleen getreden. Dat ziet op zijn machtige overwinning. Die hij behaald heeft. Wat een heerlijke boodschap. Is dat voor het volk Israël. Wie zijt gij die daar komt uit Edom, wiens klederen besprengd zijn met de kracht, met het bloed van de inwoners van Bosra. Ik ben het, zegt de Heere, die het voor mijn volk opneemt. Mijn oogappel zal ik bewaren. Wat een bemoedigende prediking. Edom, het beeld van al de vijanden. Van God. Ze zullen worden vertreden. In de wijnpersbak van zijn heilige toren. En zal ze uitpersen. Als een beeld van de straf die hij over hen voltrekken zal. Mijn liefden, als de Heer hier zo over zichzelf spreekt. Over zijn toren en over zijn grimmigheid. Dan is dat omdat zijn liefde gekrenkt is. Want God is liefde. En hoe kan het dan zijn dat hij hier zulke scherpe woorden zegt over zijn vijanden? Ik heb ze in mijn toren getreden. En in mijn grimmigheid heb ik ze verdaan. zodat hun kracht en hun bloed kleeft aan mijn kleed. Waarom? Omdat ze zijn liefde versmaad hebben. Omdat ze weigerden onder hem te buigen. Omdat ze in vijandschap steeds tegenover hem zich stelden. Zult u dat nooit vergeten? Dat toren en grimmigheid zijn de oorzaak, de gevolgen van zijn gekrenkte liefde. En dan laat de Heere zien dat hij dat doet naar zijn raad. Want zo lezen wij in het vierde vers: ik deed dit omdat de dag der wraak in mijn hart was. De Heere wil zeggen: de dag is gekomen dat ik mijn raadsbesluit uitvoer. Het is niet een opwelling bij de Heere. Het is niet maar een licht ontvlambaar persoon die in een drift dat volk doet, nee. Maar de maat was vol. Want de Heere zegt het ook in het 42e vers: ik heb van ouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden. Ik heb mij ingehouden. En daarin wil de Heere zeggen: ik heb het lang verdragen. Ik heb steeds gezwegen. Maar nu is het in mijn hart gekomen om te volvoeren mijn raadsbesluit, dat mijn geduld nu ten einde is. De tijd is gekomen om het oordeel te voltrekken over al mijn vijanden die het tegen mij en tegen mijn volk gemunt hebben. En als je dan verder leest, dan zie je dat de Heer als het ware het nog eens een keer herhaalt wat hij in die eerste versen gezegd heeft. Het krijgt als het ware nog een verdieping. De beelden worden als het ware nog krachtiger. En waarom herhaalt de Heer nou die boodschap die hij in die eerste versen van 63 gezegd heeft? Waarom herhaalt hij dat nog in vers 5 en vers 6? Om te laten zien, gemeente, dat het oordeel werkelijk komt. Ik heb het tweemaal gesproken, omdat het vast en zeker zou zijn. Hoor maar hoe hij het opnieuw zegt: en ik zag toe, en er was niemand die hielp, en ik ontzette mij, en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt, en mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. De Heere gebruikt hier beelden waarin hij spreekt op mensvormige wijze. De Heere doet alsof hij iemand is die omkijkt en zegt: ik moet de strijd aanbinden tegen zoveel vijanden. Is er dan niemand onder de volken die mij helpt in de strijd tegen Edom? Moet ik het dan helemaal alleen doen? Ik ontzette mij. Gebruik de Heere dus menselijke woorden om aan te duiden dat hij het daadwerkelijk helemaal alleen gedaan heeft. De overwinning op de vijanden. Niemand was er die de Heere ondersteunde. Niemand was er die de zijde van de Heere koos. En zo heb ik het gans alleen gedaan. Er was niemand die mij ondersteunde. Daarom heb ik het zelf gedaan. En mijn arm, het beeld van zijn kracht, heeft hem heil en verlossing gegeven. En mijn grimmigheid heeft mij ondersteund in de strijd tegen Edom, tegen al mijn vijanden. Wat een ontzettende openbaring, gemeente. Van de Heere in zijn heilige toren en grimmigheid tegen al zijn vijanden. En dan laat hij zien hoe dat hij die vijanden behandelt. Lees maar mee. En ik heb de volken in het zesde vers vertreden in mijn toren. En ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Dus de Heere komt tegen die vijanden. Dan laat hij zien wie ze zijn, dronken mensen. Wat nou een dronken man? Wel, een dronken man, dat is iemand die denkt dat hij alles kan en hij kan niks. Een dronken man is een belachelijk iemand, die een grote mond heeft en bluft. En je duwt er tegenaan en hij valt om en struikelt en valt neer in zijn eigen dwaasheid. Wel, zegt de Heer, zo zal ik die vijanden maken. Als dronken men. Die in eigen kracht denken heel wat te zijn. En ik blaas ze weg in mijn toren. En dan staat er iets ten slotte, wat bijzonder laat zien wat er gebeurt met die vijanden. Ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. En in dat nederdalen horen wij iets van dat eeuwige oordeel van de Heer. Het is hetzelfde woord wat de Heer ook gebruikt bij zijn overwinning over Farao. Gij hebt uw rechterhand uitgestrekt en de aarde heeft hen verslonden. Ik heb hen ter aarde doen nederdalen. De aarde heeft ze verslonden. Dan kunnen wij ook denken aan die aangrijpende geschiedenis van Korach, Datan en Abiram. Die Mozes positie aantasten. De knecht des Heren en daarin de Heren zelf aantasten. De aarde opende zich. En ze zijn alle leven ter helle gevaren. Dat is het beeld dat hier gebruikt over de vijanden. En ik heb hen doen nederdalen. Leden, dat is het wat de Heere zegt. Tegen die wachter. En daarin moet hij dat doorgeven aan het volk dat geluisterd heeft. Wie is deze die daar komt uit Edom, besprenkeld met de klederen uit Bosra? Ik ben het, zegt de Heere, die gerechtigheid spreekt. Ik ben het die machtig ben om jullie te verlossen. En ik heb jullie verlost. En ik heb Edom als in de wijnpers ten onder gebracht. En ik heb al mijn vijanden doen nederdalen in de hel. Wat een machtige profetie voor dat volk van de Heer, voor dat Israël. Die rest die terug mocht keren, die kleine kudden. De Heere zegt, ik ben het, die uit Edom komt. Zie mijn overwinning, zie het bloed van mijn vijanden aan mijn kleed. Dat is mijn sierlijkheid, dat is mijn heerlijkheid, dat ik al mijn vijanden heb overwonnen. Daarom komt hij als een held en schrijdt hij voort, de overwinnaar. Liefde gemeente, wat zal het hart van Gods kind verblijd zijn als die wachter die held voorstelt aan het volk. Wat zal er een vreugde in hun hart geweest zijn. Hij is die held. Waarbij de Heere hulp besteld heeft. En dat is nou het werk van de Heere voor zijn kerk. De bekende Bijbeluitlegger Dr. Martin Lloyd-Jones heeft eens geschreven. Dit is één van Gods meest karakteristieke handelingen ten aanzien van zijn volk. En dat bedoelt hij daarmee. Dat hoort nu bij God. Dat is nou wezenlijk voor de Heere, dat hij zijn volk bewaart, dat hij zijn volk ondersteunt, dat hij zijn volk niet begeeft en dat hij zijn volk bewaren zal tot in der eeuwigheid. U zult vragen, is die profetie dan voor Israël al vervuld? En dan mag je zeggen aanvankelijk ja. Want na de wegvoering in de jaren 70, toen Rome kwam en Jeruzalem viel, toen zijn ook al de Edomieten als volk opgehouden te bestaan. En dat is ook gebeurd met de Babel, dat is gebeurd met de Assyriërs. En zo zou je kunnen zeggen, is in zekere zin, die vijanden uit die dagen zijn allemaal vergaan. En toch zijn de nakomelingen van Esau niet gestorven. Ze leven als het ware voort. En Edom krijgt nu gestalte in de islam, die gekomen is met een dodelijke haat tegen God en zijn volk. In het bijzonder geconcentreerd op het volk Israël. Dood aan Israël. Dat is de kreet die alom in deze wereld gehoord werd. En geliefde, het is zo aangrijpend. Het is mij ontgaan, maar ik zat het pas nog weer eens te lezen. Dat toen er een vergadering was van al de volken in Zwitserland in Wenen. En daar een vertegenwoordiger van de Arabieren uitriep dat Israël van de kaart geveegd moest worden. Was er een luid applaus te horen. Lieden, wat is dat aangrijpend. Maar God heeft het voorspeld. Dat al de vijanden, de omliggende volken zich op zullen maken. Om dat volk, de uitverkoren. Om dat volk weg te doen. De volgelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Hun zaad. Maar God zal het hun niet doen gelukken. En het was Paulus die daar hoop uitputte. En het was Paulus die geloven mocht. Dat er een tijd aanbreken zou. Dat het volk van Israël het zou horen. Wie is deze? En dat het volk van Israël verlost zou worden door Christus. En dat ze hem zouden kennen. En voor hem neervallen. En hem aanbidden. Daarom schrijft hij het ook. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Dat de verharding voor een deel over Israël is gekomen, totdat de volheid der heidenen zal ingaan. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Er zal een dag komen dat dat volk, omringd door de vijanden, uitziet naar hem. En het vraagt, wie is deze die er komt uit Edom, besprenkeld met de klederen van Bosra. En dat ze hem mogen kennen, de Messias. Die zegt, ik spreek gerechtigheid. Ik heb de gerechtigheid volkomen volbracht. Ik heb gedaan wat de Vader van mijn eiste. En daarom ben ik ook machtig. En daarom zal ik ook jullie, mijn broeders, vrijmaken van het juk der wet. En ook jullie zullen leren dat het bloed van mij reinigt van alle zonden. Liefde gemeente, dat staat nog. En laten we uit mogen zien naar de vervulling van deze woorden. Waar Jesaja al zo heerlijk van spreken mocht. Maar gemeente, die woorden hebben niet alleen een troostrijke boodschap voor het volk Israël. Maar die woorden hebben ook een diepe boodschap voor u en voor mij en voor jullie. Want deze woorden van Jesaja, die komen terug in dat laatste Bijbelboek. En daarom hebben we het ook met elkaar gelezen. En neem het er nog even bij, gemeente. Ongetwijfeld staat het u niet meer helder voor de aandacht wat we gelezen hebben. Maar in het licht van Jesaja 63 gaan we nu lezen wat er staat in Openbaring 19. En ik kan dat natuurlijk niet helemaal met u lezen. En daarom lees ik even de kernversen. Het 13e en het 15e vers. En neem dan in gedachten de woorden van Jesaja. En dan zie je ineens de eenheid van de hele schrift. En dan zie je ineens dat die boodschap uit Jesaja 63 ook ons alles te zeggen heeft. Want wat lees ik? En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Daar heb je dat besprenkelde kleed van Bosra. En zijn naam werd genoemd het woord Gods. En dan het 15e vers en uit zijn mond ging een scherp zwaard. Omdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roeden. En dan komt het. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap. Des almachtigen Gods. En dan ziet u ook bij de tekstverwijzingen staan. Jesaja 63 vers 3. En geliefden dan. Dan zien wij dat de Heere niet alleen komt. Om de vijanden van Israël te verdoen. Maar dat er een dag komt. Dat hij al zijn vijanden zal verdoen. En dat brengt ons bij die diepe en bij die indringende vraag. Waar staan wij? Liefde gemeenten, Jesaja 63 krijgt zijn diepe vervulling in de dag van de wederkomst van Christus. En dan zullen wij ook hem zien. En dan zal het zijn, wie is hij die daar komt uit Edom? Besprenkeld met de klederen van Bosra, dan komt Christus, de rechter van hemel en aarde. Ik ben het die recht spreekt. Dan gaat God recht oefenen. En dan komt er een scheiding tussen diegenen die in hem geloven en die hem verwerpen. Liefde gemeente, hij komt om de wereld te richten. Wat een ontzettende werkelijkheid. Bent u bereid, liefde gemeente, om uw rechter te ontmoeten? Bent u bereid om die rechter te ontmoeten die zegt, ik ben het die recht spreekt, die gerechtigheid doet? Kan u voor het recht van God bestaan? Dat is de diepe levensvraag die vanavond beantwoord moet worden. Jesaja 63, de Heere zegt er twee keer toe dat hij komt en dat hij de wijnpersbak treden zal om zijn volk ervan te overtuigen, ik zal het doen. En hier in Openbaringen vinden wij het ten derde maal. Ik zal de wijnpersbak treden. Liefde gemeente, laat dat eens even tot u doordringen. Wat dat zijn zal. Dat de heilige voeten van de Heer Jezus u vertreden zullen. En dat uw bloed aan zijn heilige klederen komen zal. En dat dat de heerlijkheid en de sieraad zal zijn van zijn overwinning over al zijn vijanden. Dat kleed besprenkeld met uw bloed zal het sieraad zijn van Christus. Want hij is een volkomen overwinnaar. Wat zal dat zijn? Als uw bloed aan zijn overwinningsmantel kleeft. Omdat u, omdat jij vanmorgen niet wilde luisteren. Toen hij het zei, begeer het dan van mij die mildelijk geeft en niet verwijt. Die het een iegelijk geeft. Wie heeft het ontvangen? Wie wil mij morgen schrijven? En zegt, dominee, het is waar geworden in mijn leven. Dominee, God heeft het vervuld wat hij gesproken heeft. Krijg ik morgen zulk een brief van u of van jou? Of ga je door in ongeloof? Begeer je niet die wijsheid die te verkrijgen is om niet? Toren en grimmigheid is gekrenkte liefde. God is liefde. Volmaakte liefde. En dat bewijs heeft hij gegeven aan het kruis van Golgotha. En als je die liefde veracht, dan zal dit woord waar worden. En ik zal ze vertreden in de wijnpersbak van mijn toren. En van mijn grimmigheid. Grijp ze. En bind ze. Want ze wilden niet. Dat ik koning over hen zijn zou. Liefde gemeente, raakt die pijl nou. Of gaat het weer langs je heen? Ga je weer onbezorgd verder? Alsof er geen rechter komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Schik u dan om uw God te ontmoeten, want hij komt, gemeente. Hij heeft aan zijn volk gezegd, ik kom ter overwinning. Wat een troost is dat voor dat volk. Maar zal dat voor u een dag van eeuwige verschrikking zijn? Als u dan moet uitroepen, wie is hij die daar komt van Edom? Als u hem ziet aankomen, de overwinnaar, en het wordt u in één ogenblik duidelijk, ik heb verloren. Ik heb de strijd verloren. En nu zal ik de eeuwige straf moeten ondergaan. Ziet, hij komt van Edom met de besprenkelde klederen van Bosra. Hij komt de rechter. Jacobus zegt het op een andere plaats. De rechter is nabij. Ja, de rechter staat zelfs voor de deur. Zo dichtbij is die hemelse rechter. En bent u dan bereid om die rechter te ontmoeten? Ik raad u, ik bid u, als de wachter, laat u toch met God verzoenen. Het is alsof God door ons baden. Neem toch mijn zoon aan. Verwerp hem niet lang. Maar buig u in het stof voor deze rechter. O geliefden, wat een machtige boodschap, zegt hij daarbij. En ik ben machtig om te verlossen. Dat is het wonder, dat deze rechter u kan vrijspreken van straf en schuld, omdat hij de schuld gedraagt. Is dat de vraag geworden in je leven? Wie is deze die daar komt uit Edom met de besprenkelde klederen van Bosra? Zie, hier is hij. En als een wachter mag ik hem u voorstellen en zijn woorden doorgeven. Ik ben het die gerechtigheid spreekt. En ik ben machtig om te verlossen. Dat is de boodschap van de wachters. Wie is hij, vraagt het volk die daar komt. Ik zeg u, hij is het, die machtig is om u te verlossen. Om u te verlossen uit de banden waar u zichzelf nooit uit verlossen kunt. Wat een prediking. In al zijn ernst en huiver. Ik ben het die recht spreekt. Ik ben de rechter van hemel en aarde. Waar ik wil ook zijn. Die machtige, die de vijand heeft overwonnen aan het kruis van Golgotha. Ik ben machtig, wat u niet kan in der eeuwigheid niet. U zelf verlossen ziet, hier ben ik, de man uit Edom, besprenkeld met de klederen uit Bosra. Ziet, hier ben ik, machtig om u te verlossen. En dan, volk van God, u die hem prijzen mag. O, dat de wachter hem schilder mag voor uw ogen. En dat de Heilige Geest u geloof schenkt om hem te zien. Als daar je ziel vraagt, wie is toch die daar komt? En hij zegt het tot je ziel, ik ben het, die gerechtigheid spreekt. Ik ben het, die al uw en mijn vijanden verdoemt. Zal. Wat een boodschap. Als je hier in dit leven te strijden hebt tegen dat inwendige verderf. Als je hier zo te strijden hebt tegen de zonden die je altijd maar aanvallen. Als je hier te strijden hebt tegen die duivel die elke keer op je ondergang gemunt is. Als je te strijden hebt tegen dat arglistige hart. Als je te maken hebt met vijanden. Die altijd maar erop uit zijn om je te doen struikelen. Dan zegt de Heer hier, zie, hier ben ik de machtige die u verlossen kan. En ik zal u verlossen, zie op mijn kleed. O, wat wordt dan die dierbare Christus kostbaar. Want hij is gekleed met het kleed der overwinning. Zie je de vlekken op dat kleed, die rode vlekken van het bloed van zijn vijanden. Hij heeft ze getreden in de wijnpersbak van zijn toren. Hij heeft de duivel zijn kop vermorzeld. Kerk des Heren, je hebt te strijden tegen overwonnen vijanden. Wie is hij? Zie op hem. Zie op hem die gerechtigheid spreekt. Ik zal het doen. En gij zult achter mij schuilen. Gij zult stille zijn. En ik zal u voorgaan. En ik zal u bewaren. En de poorten der hel zullen mijn kerk nooit overweldigen. Wat een boodschap. O geliefden. In alle strijd, moeite en aanvechtingen en twijfel. Komt Heer Jezus vanavond. En zegt hij het. Wie is hij? Die daar komt uit Edom, besprenkeld met de klederen van Bosra. Ik ben het die gerechtigheid verworven heeft. Ik ben het die machtig ben om u te verlossen. Wat is die kerk toch gelukkig met zulke overwinnaar. Die de pers alleen getreden heeft. Nee, niemand heeft hem geholpen. In de strijd tegen de vijanden, hij heeft het alleen gedaan. En hij heeft een volkomen overwinning behaald. Volk des Heren, zul je daarom bidden. Bidden met een bewogen hart over al die vijanden. Die straks, als God het niet verhoedt, om zullen komen. Maar krijg je dan een bewogen hart met al die mensen die nieuw komen. Als dat waarheid wordt en je hebt er zelf iets van beleefd. Wat het zeggen zal om eeuwig onder de toren van God om te komen. Zou je dan al die mensen niet de zaligheid gunnen? Als dat gaat leven. Dan is het echt niet de moeite voor je. Al moet je een hele dag lopen. Om al die mensen een folder te brengen. Dat er nog hoop is voor verloren zondaren. Dan zeg je, geef er mij nog maar meer. Hoe meer ik er heb, hoe liever het mis. En hoe meer mensen een nieuw kop mogen horen. Van hem, die de rechter is. Ja, dat moeten ze horen in nieuw kop. Dat er een rechter is, die recht doen zal. En die zal eisen een volkomen gehoorzaamheid. En die rechtvaardig straffen zal. Al degenen die niet geborgen zijn achter dat bloed. En daarom moeten ze het horen. Omdat ze ook mogen horen van hem. Die machtig is om hen te verlossen. Die boodschap mogen ze niet onthouden. Die boodschap moeten ze horen. Laten we toch met een bewogen hart omzien. Naar al degenen die buiten zijn. Die wankelen. Ten doden. Grijp ze, zegt de Heer. Breng ze de boodschap wie ik ben. Wie het is die uit Bosra komt. Met besprenkelde kleden van zijn overwinning over de vijanden. Zeg hun het oordeel aan. Maar zeg hen ook dat er vrede is. Bij die vredevorst. En gemeente, laten wij ook daarin bidden voor de bekering van Israël. Dat volk dat nog met een deksel het woord des Heren leest. Heren, neem het deksel weg. Omdat die dag komen mag. Dat ze u mogen kennen. En dat ze het leren verwachten van hem die van Edom komt. Met de besprenkelde klederen van Bosra. Dat ze al die oudste broeder te voet mogen vallen. Geliefde gemeente, we moeten eindigen. De tijd is verstreken. Mag ik die vraag aan uw hart leggen? Bij wie behoort u? Bij de kinderen van Jacob? Of bij de kinderen van Esau? Dat is het ontzettend aangrijpende gemeente. Ik moest er vanmiddag zo nog aan denken. Dan ga ik vanavond preken. Bij het gezin van Isaac en Rebecca. En nou zitten er hier, die mogen opgroeien onder het woord. Jacob en Esau, ze hebben beiden de verbondsbeloftenissen gehoord. Ze zijn beiden opgegroeid in het gezin van Godvrezende ouders. En dat mag geestelijk ook gelden van u, opgegroeid bij het woord, door de wachters onderwezen. En nou die grote vraag, ben je Jacob, vroom in de tenten, of ben je Esau, die houdt van het wildbraad van deze wereld? Slurp je ook nog van dat droom? En zeg je, wat heb ik met Jezus te doen, met het eerstgeboorterecht? Het is mij van geen waarde. Liefde gemeenten, er zijn er hier vanavond die bij dat geslacht van Jacob, van Israël, door genade mogen behoren. Die met blijdschap gehoord hebben wie hij is, die daar komt uit Edom. En er zijn er vanavond die horen bij het geslacht van Esau. Die met de Edomieten vertreden zullen worden in de wijnpersbak van Gods toren. Het is echt waar, gemeente. Het is echt waar. God heeft het gezegd. Tot driemaal toe. Dat je wakker mag schrikken. Vanavond. En dat er maar één vraag overblijft. Wie is deze? Die daar ook komt uit Edom. Met de besprenkelde klederen van Bosra. Och, dat ik hem kennen mocht. Amen. Heere, geef toch dat we hem kennen mogen, voor het voor eeuwig te laat is. Want er zal een dag komen dat we hem kennen zullen. Maar dan is het te laat. En dan zullen we voor eeuwig vertreden worden in de wijnpersbak van zijn toren en grimmigheid. O, wat zal dat wezen? Dat is niet voor te stellen, dat is niet in te denken. Overtuig ons ervan, Heere, dat dat de bestemming is van al degenen die met Esau zeggen, waartoe is mij het eerst geboorterecht? Waartoe is mij Christus? Laat mij maar slurpen, slurpen van deze wereld, van dat rode wat deze wereld geeft, Edomieten in het huis van een godvrezende Isaac en Rebecca. Beiden uit de baarmoeder van Rebecca voortgekomen. Beiden opgevoed in de vrezen des Heeren. En toch een eeuwig verschil. Binnen Jeruzalem of buiten in Edom. Wonend in Bosra. Heere, laat het toch eens tot ons doordringen. Omdat we met een heilige schrik ontwaken zullen. En gedenk uw Sion, dat ze zich vanavond hebben mogen verblijden. En dat ze in verwondering met die wachter hebben uitgeroepen. Wie is deze die daar komt uit Edom, met de besprenkelde klederen van Bosra. En dat ze het hebben mogen horen. Hij is de rechter. En hij zal het voor mij volenden. Hij zal mij leiden en mij brengen naar zijn raad. In het eeuwige huis hierboven. Wat een toekomst voor die kerk die hem mag kennen. Wat een troost om te weten, ziet, hier ben ik. Heere, dan is uw kerk zo wel bewaard, zo eeuwig veilig in u, de Heere. Ga zo met de gemeente mee. Heere, gaat u ook met ons mee, als we opnieuw geroepen worden om ver weg ook uw evangelie te verkondigen, om daar tot een hand en een voet te zijn van uw kerk, Heere, in de verdrukking. Geef ons dan alle kracht en wijsheid daartoe. Geef ons liefde en bewogenheid. Heere, en wil ons ook weer veilig thuis brengen. En doe ons zien dat u de herder bent van deze gemeente. En dat u haar bewaart, Heere. Zegen dan ook al de woorden die gesproken zullen worden van deze preekstoel. Heer, en dan is het niet meer ons werk. maar we mogen het overgeven in uw handen. En daarin is het goed. Grote herder, waak over de kudden. Blijf zo bij ons, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 118 van die koning en daarvan het 13e vers. 118 en daarvan het 13e vers, waar de dichter van hem zingt. En laten wij met die dichter door het geloof mogen instemmen. Gezegend zij die grote koning. Daar komt hij uit Edom. Met die besprenkelde klederen die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere woning, wij zegenen u al te saam. De Heer is God door wien we aanschouwen, het vrolijk licht na bang gevaar. Bind offerdieren dan met touwen aan de hoornen van het altaar. 118 en daarvan het 13e vers. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde en gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.